Wat een vreugde is het de vooruitgang in Jehova's organisatie te zien. Die vooruitgang blijkt niet alleen uit het aantal personen dat het jaar van aanvaarding van de zijde van onze God verkondigt, maar ook uit de kwaliteit van hun prediking en uit de groei en kwaliteit van het geestelijke paradijs die het gevolg zijn van deze activiteit. In welke mate deel jij zelf in deze zegeningen van Jehova? Als wij de overweldigende lofzang in oogenschouw nemen die tot onze grootste schepper opstijgt, zijn we dan vreugdevol gestemd vanwege de rol die wij persoonlijk daarin hebben mogen spelen? Of denken wij aan wat we hadden kunnen doen? Waar het op aankomt is niet hoeveel wij gedaan hebben, maar hoe ijverig wij ons hebben ingespannen. Jezus zei over de weduwe die slechts 2 geldstukken van weinig waarde in de schatkist wierp: deze arme weduwe heeft er meer in geworpen dan allen, want zij hebben er allen van wat zij over hadden ingeworpen. Maar zij heeft er van haar gebrek alles ingeworpen wat ze had, haar hele levensonderhoud. Er zijn in Jehova's organisatie tegenwoordig veel van zulke personen die edelmoedig financiële bijdragen schenken en zich krachtig inspannen in de velddienst. Maar er zijn anderen die niet zo van ganser hart in de dienst gaan en geldelijke bijdragen schenken. Hoeveelen staan er niet apathisch tegenover het werk? Zien er om de een of andere reden niet de noodzaak van in zich krachtig in te spannen in de dienst van de koning? Zij volgen niet het voorbeeld na dat onze Heer tijdens zijn aardse bediening gaf. Over hem staat in Johannes 2, vers 17 geschreven: de ijver voor uw huis zal mij verteren. Wat kunnen wij doen om zulke personen aan te moedigen een vollediger aandeel te hebben aan het bevorderen van de koninkrijksbelangen? Paulus gaf de aansporing: doet uw werk niet traag, zijt vurig van geest, dient Jehova als slaven. Als wij het in deze eindtijd langzamer aan gaan doen wat onze heilige dienst betreft en tevreden zijn met louter een symbolische dienst, vragen wij om moeilijkheden. Het drama dat u nu zult horen heeft als titel: vol ijver Gods wil doen. Welke uitwerking zal het op u hebben?
Ik heb echt genoten van je vergadering met ons lichaam van ouderlingen, broeder Elskamp. Niemand van ons besefte hoezeer de activiteit en de groei van de gemeente in hoofdzaak toe te schrijven zijn aan het werk van onze pioniers en een handjevol geregelde verkondigers.
Het urengemiddelde van jullie gemeente is hoog en er is momenteel een fijne toename. En jullie hebben maar een paar ongeregelde verkondigers. Zo op het oog een goed bericht. Maar reken je de paar verkondigers die veel in de dienst staan niet mee, dan is het gemiddelde vrij laag.
Dat zie ik nu wel in. En als dienstopziener maak ik me bezorgd om degenen die misschien meer zouden kunnen doen. Je suggestie om de index van wachttorenpublicaties te gebruiken om ideeën op te doen over het uitbreiden van onze dienst is al een echte hulp gebleken. Ik ben begonnen een lijst te maken van ideeën en ervaringen die ik heb gevonden onder kopjes als getuigenis en gelegenheidsgetuigenis, waarvan ik dacht dat ze misschien bijzonder nuttig zouden zijn voor bepaalde verkondigers. Ik vond het op zich al erg aanmoedigend en stimulerend om ze zelf te lezen.
Ze openen nieuwe wegen voor ons en moedigen ons ook aan tot ijveriger activiteit.
Dat doen ze zeker. En ik ben ook blij dat je mee kon gaan op dit herderlijke bezoekje bij Suzanne Meijers. Er moet iets gebeurd zijn waardoor ze het langzamer aan is gaan doen in haar bediening. En dan nog wel zo drastisch in zo'n korte tijd. Ik ben er nog steeds niet achter wat haar probleem is.
Daar zullen we ons dan in moeten verdiepen, Mark. We moeten weten wat het probleem is, of zelfs of er een probleem is, voordat we iets kunnen doen om haar te helpen, of zelfs maar weten waar we moeten beginnen.
Hier woont ze. Ik zal wel bellen. Je zult Susan vast aardig vinden. Het is echt een fijne zuster. Ik hoop dat we haar kunnen helpen.
We zullen in elk geval ons best doen.
Hallo, Susan.
Hallo.
Fijn dat we even langs konden komen.
Het is erg aardig van jou en broeder Elskamp om mij een bezoekje te brengen. Kom toch binnen.
Dank je, zuster Meijers.
Jullie lusten zeker wel een kopje koffie of thee of iets anders. Vinden jullie het erg om hier te zitten? Ik vind het zo formeel om in de woonkamer te gaan zitten.
Dit is prima zo. Het maakt mij niet uit wat je inschenkt.
Mij ook niet.
We zijn blij dat jij en je vrouw deze week bij ons in de gemeente zijn. Ik heb je vrouw op de vergadering ontmoet. Ik vind haar erg aardig.
Dank je.
Ik weet dat dit niet gewoon een gezelligheidsbezoekje is. Anders hadden jullie je vrouw wel meegebracht. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat jullie daar sowieso niet veel tijd voor hebben. Jullie komen zeker over mijn veldienst praten, hè?
We zijn inderdaad geïnteresseerd in je dienst voor Jehovah. Net als jij dat ongetwijfeld bent.
Broeder Osinga is heel behulpzaam geweest. En hij heeft me aangemoedigd. Maar de laatste tijd schijn ik gewoon niet meer zoveel te kunnen doen als vroeger.
Heb je enig idee hoe het komt dat je niet zoveel doet als je gewend was?
Nou, nee. Sommige tijdschriften bied ik echt met plezier aan.
En andere niet. Ligt de zaak zo?
Ja.
Mag ik vragen wat voor tijdschrift?
Ik weet het niet. Hoewel, hebben jullie nooit eens het gevoel dat we misschien te veel nadruk leggen op Armageddon en de grote verdrukking? Ik heb een veel beter contact met mensen als ik met hen praat over de zegeningen van het koninkrijk.
We moeten hun inderdaad die hoop geven. Paulus zegt dat hoop een anker voor onze ziel is. Ze spoort ons aan, helpt ons beproevingen te doorstaan. En ze hoort onmiskenbaar bij de koninkrijksboodschap. Hier, ik zal het je laten zien. Jezus vestigde de aandacht op zijn opdracht die door Jesaja was voorzegd in Jesaja 61, vers 1 en 2. De geest van de soevereine Heer Jehovah is op mij, omdat Jehovah mij heeft gezalfd om de zachtmoedige goed nieuws te vertellen. Hij heeft mij gezonden om de gebrokenen van hart te verbinden, om vrijheid uit te roepen tot de gevangengenomenen en het wijde openen van de ogen zelfs tot de gevangenen, om uit te roepen het jaar van goede wil van de zijde van Jehovah en, let op wat er nu komt, de dag der wraak van de zijde van onze God. Daaruit blijkt dat dit een heel essentieel onderdeel van de koninkrijksboodschap is.
Maar sommigen zeggen dat wij mensen zo bang maken dat ze uit angst Jehovah's getuigen worden, zoals andere hel en verdoemenis prediken.
Je gelooft dat toch niet zelf wel?
Nee, maar ik ben katholiek opgevoed en ik weet welke invloed de leer van de hel op iemand kan hebben.
Heeft die leer ook op jou zo'n invloed gehad?
Ja, als kind.
Maar heb je je uit angst voor Armageddon opgedragen en laten dopen?
Nee, het was eigenlijk een hele opluchting te leren dat de hel het graf is en dat er een opstanding zal zijn.
Heb je ooit iemand horen zeggen dat hij een hel op aarde heeft?
Mijn zus zegt dat altijd.
Denk je dan niet dat het voor haar een opluchting zou zijn te weten dat Armageddon een eind zal maken aan zulke toestanden? De paradijsaarde zal eenvoudig niet mogelijk zijn zolang Satans samenstel niet uit de weg is geruimd.
Ik weet het, maar ze heeft vooral bezwaar tegen wat wij schrijven over de katholieke kerk. Zoals die artikelen die we in de wachttoorn hebben gehad over Babylon de Grote. Ik had haar een geschenkabonnement gestuurd, maar toen ze zag wat er over de katholieke kerk geschreven werd, zei ze me nooit meer met haar over de waarheid te praten.
Het is inderdaad waar dat sommige mensen geloven dat het verkeerd is kritiek te uiten op andermans religie. Maar Jezus deed dat toch wel? Ik ben ervan overtuigd dat je niet denkt dat hij daar verkeerd aan deed.
Nee, natuurlijk niet. Maar hij was Jezus.
Dat is zo. Maar gaf hij ons niet een voorbeeld, opdat wij nauwkeurig in zijn voetstappen zouden treden? Ik wil je eens een vraag stellen, Susan. Waarop doelde Jezus toen hij zei dat hij de opdracht had om vrijheid uit te roepen tot de gevangengenomenen en het wijde openen van de ogen zelfs tot de gevangenen, toch op religieuze dwalingen? Hoe kunnen zij bevrijd worden van religieuze dwalingen
als deze godonterende leerstellingen niet aan de kaak worden gesteld.
Maar mijn zus wil daar niets van horen. Ze gelooft niet dat ze verkeerd zijn.
Tja, het is haar haar hele leven zo geleerd. Maar dat was met jou immers ook zo. En iets of iemand bracht je ertoe te luisteren. De waarheid te onderzoeken. We moeten bedenken dat velen ook niet naar Jezus luisteren. Maar bekoelde dat zijn ijver ook maar enigszins? Nee. Volgens Johannes zei Jezus tot zijn vader: de ijver voor uw huis zal mij verteren. Hij was zelfs vastbeslotener dan ooit om Jehova's naam en de ware aanbidding van zijn vader hoog te houden, omdat hij wist dat dit bevrijding zou betekenen voor degene die wel een horend oor hadden. Ben je niet blij dat de broeder of zuster die jou de waarheid bracht, niet ontmoedigd was omdat velen niet luisterden?
Ja.
Denk je dat we moeten nalaten de valse aanbieding aan de kaak te stellen tegenover degene die wel een ontvankelijk hart hebben, enkel omdat sommigen weigeren te luisteren?
Ik denk het niet. Maar het is niet gemakkelijk mensen tegemoet te treden die zo vijandig zijn.
Dat is beslist waar, Suzanne. Denk maar eens aan Jeremia. Het was voor hem ook niet gemakkelijk. Maar bedenk hoe Jehovah hem tot een ijzeren zuil en tot koperen muren tegen heel het land maakte. Zijn ijver voor Jehovah zette hem ertoe aan Jehovah's oordelen tegen hem bekend te maken. Het was als een vuur in zijn beenderen dat hij niet in bedwang kon houden. Maar sta eens een ogenblik stil bij het volgende. Jeremia's opdracht omvatte slechts het bekendmaken van Jehovah's oordelen. Zou het voor een dienstknecht van Jehovah niet een veel zwaardere taak zijn als hij de opdracht kreeg om die valse aanbidders uit te roeien? Zoals Jehu? Je weet nog wie Jehu was?
Ja, zeker. Een echte man van de daad.
Hij duldde geen mededinging ten opzichte van Jehovah. Maar wat maakte hem nu zo ijverig? Laten we het eens opzoeken. Het verslag begint in 2 Koningen 9. Zoals je misschien nog weet, reed Jehu in een strijdwagen achter koning Ahab. Koningin Izebel had een samenzwering op touw gezet om de onschuldige Naboth te laten ombrengen, zodat Ahab Naboths wijngaard in bezit kon nemen. Jehu was erbij toen Elia daarna bij Ahab kwam met Gods oordeel tegen hem en zijn gehele huis. Hij zei dat niemand van Ahabs verwanten in leven zou blijven vanwege Ahabs en Izebels bloedschuld en omdat zij de Baal in aanbidding achterna liepen. Jehovah misleidde Ahab zodat hij ten strijde trok en stierf. Voor de achtergrond van de gebeurtenissen die daarop volgden, zullen we bij 2 Koningen 8 vers 25 beginnen en doorlezen tot hoofdstuk 9 vers 2. In het 12e jaar van Joram, de zoon van Ahab, de koning van Israël, werd Ahazia, de zoon van Joram, de koning van Juda, koning. 22 jaar oud was Ahazia toen hij begon te regeren en hij heeft 1 jaar te Jeruzalem geregeerd. En de naam van zijn moeder was Atalia, de kleindochter van Omri, de koning van Israël. En hij ging de weg van het huis van Ahab bewandelen en bleef doen wat kwaad was in Jehova's ogen, gelijk het huis van Ahab, want hij was door huwelijk
met het huis van Ahab verwant. Bij gevolg ging hij met Joram, de zoon van Ahab, ten strijde tegen Hazael, de koning van Syrië. Wat Ahazia betreft, de zoon van Joram, de koning van Juda, hij daalde af om Joram, de zoon van Ahab, te Jisrael te bezoeken, want hij was ziek. En de profeet Elisa riep van zijn kant een van de profetenzonen en zei vervolgens tot hem: omgord uw lendenen en neem deze pul met olie in uw hand en ga naar Ramoth-Gilead. Wanneer ge daar aangekomen zijt, zie daar dan uit naar Jehu, de zoon van Jozefat, de zoon van Nimsi. En gij moet naar binnen gaan en hem uit het midden van zijn broeders doen opstaan en hem in het binnenste vertrek brengen.
Jorams wonden zullen wel weer genezen. Hij is niet dodelijk gewond geraakt.
Hij is hier in Ramoth-Gilead toch niet nodig. Hazaëls nederlaag was compleet.
Jehu, denk je dat de koning van Syrië binnenkort opnieuw zal aanvallen?
Niet op korte termijn, Bidkar. Onze positie in Ramoth-Gilead is voorlopig veiliggesteld. Daar ben ik van overtuigd.
Ben-Hadad was een man van oorlog. Maar deze opvolger van hem, Hazael, is een gewelddadig en ambitieus man.
Ik heb anders begrepen dat Elisa zelf hem tot koning van Syrië heeft gezalfd. Geloof jij dat het waar is, Jehu?
Jij zou een vogel geloven die het raam binnenvliegt, Sesan.
Maar welk recht heeft de man gods om een koning van Syrië te zalven?
Het was een opdracht die Elia van Jehova zelf kreeg. Elisa vervulde die opdracht als zijn opvolger. Maar hij heeft Hazael niet met olie gezalfd.
Hoe bedoel je?
Wel nu, toen Hazael Elisa kwam raadplegen in verband met Ben-Hadads herstel van een ziekte, zei Elisa eenvoudig tegen hem: Ben-Hadad zal herstellen, maar hij zal sterven. Jehova heeft mij u getoond als koning over Syrië.
Dat heeft Hazael er anders wel toe aangezet Ben-Hadad te vermoorden. Hij maakte een dekkleed nat en legde dat op Ben-Hadads gezicht, zodat hij stikte.
Zo is het, Sesan. En Hazael werd koning in zijn plaats. Hoe zit het daarmee, Jehu?
Die zonde kan niet aan Elisa worden toegeschreven. Hazaels eigen ambitie vormde de drijfveer. Maar dat Ben-Hadad stierf, is rechtvaardig. Zoals jullie nog wel weten, sloot Jozefat zich bij Agab aan in zijn veldtocht om deze stad, Ramoth-Gilead, te heroveren. Die bevond zich immers in de hand van Ben-Hadad. Bij dat treffen gaf Ben-Hadad de 32 wagenoversten bevel tegen niemand anders dan tegen Agab te strijden.
Maar in plaats daarvan gingen ze achter Jozefat aan. Hij verloor bij dat treffen bijna zijn leven. Ik weet het nog heel goed.
Ja, precies. Omdat Agab zich vermomd had, maar Jozefat niet.
Waarom moest een ijverig man als Jozefat, een ware aanbidder van Jehova, dan ook zo nodig zij aan zij strijden met een man als Agab?
Misschien dacht Jozefat dat hij de twee koninkrijken kon verenigen.
Ach!
Verzwagerde hij zich niet met het huis van Agab door zijn eigen zoon te laten trouwen met Athalia, de dochter van Agab en Izebel?
Dat veronderstel jij, Sesan. Je weet niet waarom Jozefat een verbond sloot met Agab.
Ach!
Welke reden hij ook gehad mag hebben en hoe goed gemotiveerd het van zijn kant ook was, het werd door Jehova veroordeeld, omdat hij onder een ongelijk juk kwam met een ongelovige. Maar omdat Jozefat ijver had voor de ware aanbidding, betoonde Jehova hem barmhartigheid. Anders zou hij die dag samen met Agab gesneuveld zijn.
Agabs einde stond vast. Hij heeft misschien gedacht dat hij kon ontkomen aan Jehova's oordeel bij monden van Elia door zich te vermommen. Maar dat was dwaas. Een in het wilde weg door een Syrische soldaat afgeschoten pijl trof hem tussen de verbindingstukken van zijn wapenrusting en doodde hem.
Maar heb je ons niet verteld, Jehu, dat jij en Bidkar erbij waren toen Elia dat oordeel uitsprak? En hij zei dat heel Agabs huis uitgeroeid zou worden en dat zelfs Izebel door de honden zou worden opgegeten. Hoeveel jaar is er wel niet verstreken sinds Elia die profetie tot Agab sprak?
Maar Agab is gestorven en de honden hebben zijn bloed opgelikt, precies zoals in het oordeel was voorzegd.
Dat is waar, maar het is alweer 14 jaar geleden dat Agab stierf en er is verder niets gebeurd. En nu regeert Joram, de zoon van Agab en Izebel, in Samaria. En Ahazia, de zoon van Jorams zuster Athalia, regeert alweer een jaar in Juda. Hoe staat het dan met de profetie van Jehova?
Spreek niet lichtvaardig over de profetie of het oordeel van Jehova. En maak jezelf niet wijs dat Jehova het vergeten is.
Jehova's woord zal beslist ten uitvoer worden gebracht.
Hey, wie komt daar aan?
Ik heb een woord voor u, o overste.
Voor wie van ons allen?
Voor u, o overste.
Ga mee het huis in.
Dit heeft Jehova, de God van Israël, gezegd. Voorwaar, ik zalf u tot koning over Jehova's volk, dat wil zeggen over Israël. En gij moet het huis van Agab, uw heer, neerslaan. En ik moet het bloed van mijn knechten, de profeten, en het bloed van alle knechten van Jehova wreken van de hand van Izebel. En het gehele huis van Agab moet vergaan. En ik moet het huis van Agab maken gelijk het huis van Jerobeam, de zoon van Nebat, en gelijk het huis van Baesa, de zoon van Ahia. En Izebel zullen de honden opeten op het stuk land te Jezreel. En er zal niemand zijn die haar begraaft.
Is alles in orde?
Waarom is die waanzinnige bij je gekomen?
Jullie kennen de profetenzonen en de manier waarop ze praten.
Nee, dat is niet waar. Vertel het ons alsjeblieft.
Wat heeft de man gezegd?
Zus en zo heeft hij...
Hoe luidde zijn boodschap?
En toen zei hij... Dit heeft Jehovah gezegd. Voorwaar, ik zalf u tot koning over Israël.
Blaas op de horen, Sesan. Jehu is koning geworden.
Jehu is koning geworden.
Als nu jullie ziel met mijn ziel is, laat dan niemand uit de stad ontsnappen om het in Jezreel te gaan berichten. Maak de strijdwagens gereed. We rijden onmiddellijk naar Jezreel.
Ja, ja!
Ik ben blij te zien dat je wonden zo goed genezen, Joram.
Nog even en ik ben klaar voor een volgend treffen met Hazael. Ik zal niet rusten voordat ik hem voor goed heb teruggedrongen naar Syrië.
Ik zie een deinende massa mannen.
Ja, dok?
U hebt geroepen, mijn heer.
Je hebt de wachter gehoord?
Ja, mijn heer.
Neem een ruiter en zend hun die tegemoet. En laat hem zeggen, is het vrede?
Ogenblikkelijk, mijn heer.
Wat betekent dit, Joram? Wie zouden het zijn? Die deinende massa.
Hoe weet ik dat nou? Ik zend hun niet voor niets een ruiter tegemoet.
Zou het Hazael kunnen zijn?
Zeer onwaarschijnlijk. Ik heb Jehu met een garnizoen mannen in Ramoth-Gilead achtergelaten. Van Jehu kun je op aan. Hij reed op de strijdwagen achter mijn vader Agab. Hij zou Hazael er niet doorlaten.
De bode is tot bij hen gekomen. Maar hij is niet teruggekeerd.
Ja, dok?
Ja, mijn heer.
Stuur een tweede ruiter en laat hem zeggen, is het vrede?
Ogenblikkelijk, mijn heer.
Kun je al iets onderscheiden, Joram?
Van deze afstand alleen het stof, maar de ruiter nadert snel.
Hij is tot bij hen gekomen, maar hij is niet teruggekeerd. En de manier van rijden is als de manier van rijden van Jehu, de kleinzoon van Nimsi, want hij rijdt als een waanzinnige.
Ja, dok. Mathena, span in.
En mijn strijdwagen ook.
Jehu rijdt als een razende. Er is iets niet in orde. Ik ga zelf polshoogte nemen. Waarom heeft hij Ramoth-Gilead verlaten? Mathena, kom naar boven en blijf bij Jezebel, terwijl Jadok en ik uitrijden om de zaak te onderzoeken.
Zoals u zegt, mijn heer.
Wat gebeurt er, Maga? Wat zie je?
Niets, majesteit.
Niets? Suffert. Je ziet toch wel iets?
Niets dan stof, majesteit. Mijn heer de koning rijdt als een razende Jehu tegemoet.
Ga bij dat raam vandaan, jij dochter van een nietswaardige dienstmaagd. Mathena, jij hebt goede ogen. Vertel me wat daar buiten gebeurt.
Ja, majesteit. Het is zoals Maaga heeft gezegd. Er is een grote stofwolk en...
Ben ik omringd door dwazen? Laat me erbij. Bah, niets dan een stofwolk.
Ja, majesteit. Maar de stofwolk van mijn heer de koning nadert de stofwolk van Jehu.
Dat kan ik zelf ook wel zien, ezel. Maar wat doen ze?
De twee stofwolken zijn in elkaar opgegaan. Het is er nu nog maar één.
En het lijkt wel of ze tot staan zijn gekomen bij het stuk land van de Jisraëliet Naboth. Misschien kunnen we nu iets zien.
Kijk, het is Jadok. Hij komt in volle vaart onze kant op.
Nu zit zijn stof weer in de weg. Het enige wat ik kan zien is Jadok die zich terugspoedt naar huis.
Misschien weten we spoedig meer. Jadok nadert nu de binnenplaats.
O, mijn ziel, een samenzwering, een samenzwering.
Wat bedoel je? Wat is er aan de hand?
Helaas, majesteit. Ik heb slechts rampspoedig nieuws voor u.
Vooruit! Laat horen! Wat is het voor samenzwering voor rampspoed?
De twee koningen ontmoeten Jehu op het stuk land van de Israëliet Nabot. Ik bevond mij vlak achter hen. En ik hoorde Joram uitroepen: Is het vrede, Jehu?
En? Kon je horen wat Jehu antwoordde?
Slechts gedeeltelijk, majesteit.
Nu, wat zei hij gedeeltelijk? Spreek!
Hij zei: Hoe zou het vrede kunnen zijn, zolang...
Zolang wat, Jadok? Voor de draad ermee, jij dwaas. Wat is er daar ginds gebeurd?
Hij zei: Zolang de hoererijen van uw moeder Isabel en haar vele toverijen er nog zijn...
Ik kan niets zien. Alleen wat gedaante in de verte. Wat gaf Joram ten antwoord?
Hij riep Ahazia toe. Er is bedrog in het spel, Ahazia. En beiden wenden zich om te vluchten. Maar Jehu zelf nam een boog en schoot Joram tussen de armen. De pijl kwam er bij zijn hart uit en hij zakte in zijn strijdwagen ineen.
Verraad! Hoog verraad! Jehu zal dit met de dood bekopen! Hier, Maacha, doe mijn haar en beschilder mijn ogen.
Ogenblikkelijk, majesteit.
Ik zal die Jehu wel eens verwelkomen.
En toen, Jadok?
Jehu zei tegen Bidkar: Neem hem op, werp hem op het stuk veld van de Israëliet Nabot. Toen heb ik me omgedraaid om weg te rijden, terwijl hij het erover had hoe hij en Bidkar met spannen paarden achter Agab aanreden. En hoe Jehova zelf op dat stuk land een formele uitspraak tegen Agab aanhief. Wij waren daar ook, toen Elia dat zei, weet je nog? En wij hebben hem zelf horen zeggen: Voorzeker, het bloed van Nabot en het bloed van zijn zonen heb ik gisteren gezien. En ik zal het u stellig vergelden op dit stuk land, is de uitspraak van Jehova.
Kijk, Jehu nadert de binnenplaats. Hij moet Ahazia ook hebben omgebracht.
Is het goed gegaan met Zimri? De doder van zijn heer?
Wie is met mij? Wie?
Verraad! Hoog verraad! Mogen de goden het jullie vergelden! Jullie zullen hiervoor sterven!
Laat haar vallen!
Nu! Mathena!
Gaat u zitten, mijn heer. U zult wel honger en dorst hebben. Hier is wijn en brood.
Deze dag heeft lang op zich laten wachten, Jehu. Maar tot op vandaag, Mathena, was ik van jou niet zeker.
Zoals ik Agab en Joram heb gediend, zo zal ik Jehu dienen. Jehu is tot koning gezalfd.
En ik zal niet rusten voordat heel Jehova's woord tegen het huis van Agab vervuld is. Maar kom nu, Jadok, zie om naar die vervloekte en begraaf haar, want zij is de dochter van een koning.
Zoals u wenst.
Besef je echt, Mathena, dat Jehova mij heeft aangesteld om het huis van Agab neer te slaan en het vergoten bloed van alle knechten van Jehova te wreken van de hand van Isabel?
Het is goed. We hebben echt op deze dag gewacht.
Dan zul je mijn ijver voor Jehova zien, dat ik geen mededinging ten opzichte van hem duld.
Er zijn ook anderen die...
Het is
die...
te laat, mijn heer. Bidkar heeft ons zojuist verteld wat er gebeurd is. En toen we heen gingen om haar te begraven, vonden wij niets meer van haar dan de schedel en de voeten en de handpalmen.
Het is het woord van Jehova. Op het stuk land van Israël zullen de honden het vlees van Isabel eten. En het dode lichaam van Isabel zal stellig tot mest worden op de oppervlakte van het veld, op het stuk land van Israël, opdat men niet kan zeggen: dit is Isabel. En zo zal het woord van Jehova altijd bewaarheid worden. Maar het woord van Jehova tegen het huis van Agab is nog niet voltooid. Jadok, schrijf deze brief aan de vorsten van Israël. de oudere mannen en de verzorgers van Ahabs kinderen. Jehu. Aan de oudere mannen van Samaria. Joram, de zoon van Ahab uw heer, is dood door de hand van Jehu. Nu dan, terzelfde tijd dat deze brief u bereikt, zijn bij u de zonen van uw heer en bij u zijn de strijdwagens en de paarden en een versterkte stad en het wapentuig. En gij moet zien wie de beste en meest oprechte is onder de zonen van uw heer en hem op de troon van zijn vader zetten in plaats van Joram. Strijd vervolgens voor het huis van uw heer. Bidkar, breng exemplaren van de brief onmiddellijk naar Samaria. We moeten snel handelen.
Zoals u wenst, mijn heer.
Welk nieuws heb je van de vorsten, Bidkar? Is het oorlog?
De vorsten zijn heel erg bevreesd geworden, mijn heer. Ik kwam bij degene die over de stad gaat en bij de oudere mannen toen ze bij degene waren die over het huis gaat. En ze zeiden, zend Jehu je in vrede, Bidkar? Ik gaf hun de brief die u hebt laten schrijven en degene die over de stad ging las die hardop aan de anderen voor. Ze begonnen te beven en zeiden tegen elkaar, zie, zelfs twee koningen hebben voor Jehu geen stand kunnen houden. En hoe zullen wij dan stand kunnen houden? Dus zonden zij u deze boodschap. Wij zijn uw knechten, en al wat gij ons zegt zullen wij doen. Wij zullen niemand koning maken. Doe wat goed is in uw eigen ogen.
Ze hebben goed gesproken, Bidkar. Prima, vertel me nu eens. Waar zijn de zonen van Ahab? Verschuilen ze zich, of zijn ze daar ginds bij de vorsten en de oudere mannen?
Ze zijn bij de oudere mannen, maar ze waren er niet bij toen de brief werd voorgelezen.
Goed werk, Bidkar. Jadok, schrijf deze tweede brief aan de vooraanstaande mannen.
Ogenblikkelijk, mijn heer.
Schrijf het volgende. Jehu, aan de vorsten van Israël, de oudere mannen en de verzorgers van Ahabs kinderen. Het woord dat gij tot mij hebt gesproken is goed. Indien gij mij dan toebehoort en mijn stem gehoorzaamt, neemt dan de hoofden van de mannen die zonen van uw heer zijn en komt morgen om deze tijd bij mij te Jezreel. De zonen van de koning, 70 man die door de vooraanstaande mannen worden opgevoed. Bidkar, neem Sezan en een detachement mannen mee en zie erop toe dat het gebeurt zoals ik hun heb geschreven.
En als ze weigeren?
Ze zullen niet weigeren als ze zien dat je niet alleen bent. Doen ze dat wel, keer dan onmiddellijk terug.
Het komt in orde, mijn heer.
Het schijnt dat Jehu's ijver tegen het huis van Ahab nog niet verflauwd is.
Dat zal ook niet gebeuren. Ben je het er niet mee eens dat hij de voltrekker is van Jehova's oordeel overeenkomstig de profetie van Elia? Je hebt samen met mij Isebel op de binnenplaats van Ahabs huis gegooid.
Isebel was een goddeloze vrouw. Zij verdiende de dood. Zijn al Ahabs zonen en kleinzonen net zo schuldig als zij?
Je bent het niet eens met het terechtstellingsbevel dat Jehu aan de vorsten van Israël gezonden heeft.
Achtte Jehova Saul onschuldig aan de massamoord op de priesters in Nob?
Hoe kun je de moord op die getrouwe priesters van de ware God Jehova vergelijken met de terechtstelling van deze Baal aanbiddende zonen van Ahab? Het is Jehova's eigen vonnis over hen.
Zeg je dat vanwege de uitspraak van Elia?
Ja, ik heb het hem horen zeggen. En jij ook.
Hoe kunnen we er zeker van zijn dat het werkelijk Gods oordeel is? En dat Gods toorn zich niet tegen ons zal keren?
Het is Gods oordeel. Jehu is Jehova's gezalfde oordeelsvoltrekker. Pas op, Mathena, dat je niet zelf Gods toorn over je afroept,
door in werkelijkheid te strijden tegen God.
De vooraanstaande mannen hebben uw bevel tegen alle 70 zonen van de koning uitgevoerd, mijn heer.
Uitstekend.
Hun hoofden zijn in manden hierheen gebracht.
De manden staan op de binnenplaats. En de mannen wachten op uw orders.
Leg ze tot de morgen in 2 hopen aan de ingang van de poort.
Het komt in orde, mijn heer.
Moet men deze mannen, die zonen van een koning waren, ook deze schande nog aandoen?
Het volk moet zeker weten dat Jehova's oordeel voltrokken is en dat hij mijn zalving tot koning absoluut en onbetwistbaar heeft gemaakt.
Zou het niet eerder zo zijn dat ze bij het zien hiervan ontzet zijn en dat hun geweten geweld wordt aangedaan?
Jullie zijn onschuldig. Ik heb weliswaar een samenzwering gesmeed tegen mijn heer en heb hem tenslotte gedood. Maar daarom ben ik nog niet gewoon een moordenaar. Zie eens wie al deze heeft neergeslagen, zonen van de koning, de aanzienlijkste mannen in Samaria. Maakt dat hen tot louter moordenaars? Natuurlijk niet. Zij en ik zijn slechts Jehova's zwaard voor de voltrekking van Jehova's oordeel. Weet dan dat van het woord van Jehova, dat Jehova tegen het huis van Achab heeft gesproken, niets onvervuld ter aarde zal vallen. En Jehova zelf heeft gedaan wat hij door bemiddeling van zijn knecht Elia gesproken heeft.
Er zijn er in Israël nog overgebleven van het huis van Achab.
En al zijn aanzienlijken en zijn kennissen en zijn oversten, ook zij moeten neergeslagen worden, totdat er niemand van Achab meer in leven is. Wij moeten er onmiddellijk werk van maken, want ik moet naar Samaria. Bidkar, neem Sesan mee en laat de mannen zich gereed maken. Jadok, jij en Mathena moeten ons voorgaan naar Samaria en een proclamatie uitvaardigen zodra jullie in Samaria aankomen. Breng heel het volk bijeen en zeg tot hen: Achab heeft Baal enerzijds weinig aanbeden. Jehu zal hem anderzijds zeer veel aanbidden. Nu dan, roep alle profeten van Baal, al zijn aanbidders en al zijn priesters bij mij. Laat er niet één gemist worden, want ik heb een groot slachtoffer voor Baal. Al wie gemist wordt, zal niet in leven blijven.
Wat ben je nu van plan te doen, Mathena?
Ja, het is het bevel van de koning.
En ga je je bij de aanbidders van Baal voegen?
Zoals ik Achab heb gediend, zo zal ik Jehu dienen. Wat hij doet, zal ik doen.
Je bent een dwaas, Mathena. Is dat de wijze waarop je Jehu's ijver in het dienen van Jehova beziet? Jehova is de koning van Israël.
Jehu! Nee maar, Jonadab. Jehova zij met je. Ik hoopte al dat ik je zou vinden.
Ik heb gehoord van je overwinningen voor Jehova's zaak. Ik ben er naar je op zoek sinds ik gehoord heb dat je op weg naar Samaria 42 familieleden van Ahazia hebt afgeslacht.
Is jouw hart oprecht met mij, net zoals mijn hart met jouw hart is?
Ja!
Als dat zo is, geef me dan je hand. Klim op mijn strijdwagen. Ga met me mee. Zie hoe ik geen mededinging ten opzichte van Jehova duld.
Ja, ja!
Ik wist niet dat er in Israël zoveel aanbidders van Baal waren. Het huis van Baal zit vol, van voor tot achter.
Er is ruim gehoor gegeven aan Jehu's proclamatie. Het zal inderdaad een groot slachtoffer voor Baal worden.
Vraag je je nog steeds af waarom Jehu deze vergadering bijeengeroepen heeft?
Het is precies zoals Jehu heeft gezegd. Ahab heeft Baal enerzijds weinig aanbeden. Jehu zal hem anderzijds zeer veel aanbidden.
Betekent de aanbidding van Jehova zo weinig voor je? Of denk je dat het zo weinig betekent voor Jehu?
Jehu heeft uiteindelijk iedereen neergeslagen die van Ahab was overgebleven in Samaria. En volledig uitgeroeid. Maar wat heeft dat met zijn aanbidding van Jehova te maken?
Hij heeft gehandeld overeenkomstig het woord dat Jehova tot Elia had gesproken, omdat hij geen mededinging ten opzichte van Jehova duldt. Ik weet dat Jehu gelooft dat Jehova handelend zal optreden om zijn oordeel te voltrekken aan Baal, evenals hij dat gedaan heeft met het huis van Ahab.
Niettemin heeft Jehu een plechtige vergadering en een groot slachtoffer voor Baal aangekondigd. En ik ben van plan erbij te zijn.
Is Mathena het huis binnengegaan om zich bij de aanbidders te voegen?
Ja, mijn heer.
En jij, Jadok, ga jij ook?
Nee, mijn heer.
Heb ik je niet zelf gezegd een decreet uit te vaardigen voor alle Baal-aanbidders om zich te vergaderen voor een groot slachtoffer?
Neem me niet kwalijk, mijn heer. Ik ben geen aanbidder van Baal. Ook niet voordat Ahab stierf. Overeenkomstig Jehova's oordeel. Ik ben een aanbidder van Jehova.
Je bent een goed en loyaal man, Jadok. Het eigenlijke doel waarom ik deze vergadering heb bijeengeroepen is een goed bewaard geheim. Je zult samen met Jonadab getuige zijn van mijn ijver voor de voltrekking van Jehova's oordeel tegen het huis van Baal. Iedereen daarbinnen heeft zijn identificatiekleding aangedaan. Er is een zorgvuldig onderzoek ingesteld om er zeker van te zijn dat er geen aanbidder van Jehova bij is. Bidkar, Sesam, jullie zullen hier blijven. Jonadab en ik zullen naar binnen gaan. Het brandoffer is bijna voltooid. Als het afgelopen is, gaan jullie drieën hier naar binnen, terwijl 80 anderen aan de voorkant naar binnen gaan. Voor jullie geldt hetzelfde als voor hen. Wat de man betreft, die ontsnapt van de mannen die ik in jullie handen lever, de ziel van de een zal voor de ziel van de ander in de plaats gesteld worden. Kom, Jonadab.
Kijk, het is Jehu. Wat doet hij?
Kom binnen. Sla hen neer.
Wat is dit? Wat gebeurt hier?
Laat er niet één ontsnappen.
Toen sloegen de hardlopers en de adjudanten hen met de scherpte van het zwaard en wierpen hen eruit. En zij drongen door tot aan de stad van het huis van Baal. Zo verdelgde Jehu Baal uit Israël.
Zo verdelgde Jehu Baal uit Israël.
Jehu was beslist een toonbeeld van ijver.
Dat is een ding wat zeker is. Maar denk nog even terug. We stelden aan het begin van het verslag de vraag: wat maakte hem zo ijverig? Suzanne, denk je dat je inmiddels een idee hebt?
Kwam het doordat hij gezalfd werd door Gods profeet?
Dat zal hem beslist de autoriteit gegeven hebben, dacht je niet? Maar hoe kwam hij nu aan zo'n vurig verlangen of enthousiasme om zijn terechtstellingsopdracht uit te voeren? Tot op de allerlaatste man van Agabs huis en elke afzonderlijke Baal-aanbidder.
Ik denk dat het kwam doordat hij wist dat hij Gods wil deed.
Ik ben ervan overtuigd. Bovendien schijnt Jehu iemand te zijn geweest die recht op zijn doel afging. Hij wist van wanten en stelde de zaak niet uit.
Is dat het geheim?
Jezus zei dat het als voedsel voor hem was. Hij zei tegen zijn discipelen: mijn voedsel is dat ik de wil doe van hem die mij heeft gezonden en zijn werk voleindig. En Jezus is de grotere Jehu. Nog iets. Jehu was onbevreesd. Hij moet geweten hebben dat er kritiek zou komen op wat hij deed. Dat hem zelfs verkeerde motieven toegeschreven zouden worden. Maar hij aarzelde geen moment.
Je hebt dat al eerder genoemd, broeder Elskamp. Wat kan ik doen om mijn instelling tegenover mijn zus te veranderen?
Je houdt van je zus, hè?
Allicht.
Zou je niet graag zien dat ze leven verkreeg?
Ja, natuurlijk.
Lees deze tekst in Romeinen 10, vers 13 tot 15 eens als je wilt. Hier, neem mijn Bijbel.
Want in ieder die de naam van Jehovah aanroept, zal gered worden. Hoe zullen zij echter hem aanroepen in die zij geen geloof hebben gesteld? Hoe zullen zij vervolgens geloof stellen in hem van wie zij niet hebben gehoord? Hoe zullen zij vervolgens horen zonder dat iemand predikt? Hoe zullen zij vervolgens prediken indien zij niet zijn uitgezonden? Zoals er staat geschreven, hoe lieflijk zijn de voeten van hen die goed nieuws over goede dingen bekendmaken.
Hoe zou deze tekst je kunnen helpen om je instelling tegenover je zus te veranderen?
Ik denk dat ik te veel aan mezelf heb gedacht en mijn geest door mensenvrees heb laten vertroebelen. In plaats daarvan moet ik manieren bedenken om haar te helpen, zonder haar te krenken. Zoals Johannes 17, vers 3 zegt, dit betekent eeuwig leven, dat zij voortdurend kennis in zich opnemen van u, de enige ware God, en van hem die gij hebt uitgezonden, Jezus Christus.
En Matteüs 7, vers 21. Niet een ieder die tot mij zegt, Heer, Heer, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan. Maar hij die de wil doet van mijn Vader die in de hemelen is.
En we kunnen daaraan toevoegen, die vol ijver de wil doet van de Vader.
Dat is nog zoiets, broeder Elskamp. Hoe worden wij nu echt ijverig? Zoals Jehu dat was?
Weet je nog wat we zeiden over de ijver van Jehu?
O, jawel. Hij wist dat hij Gods wil deed.
En?
En hij toog gelijk aan het werk?
Dat zijn enkele van de dingen, ja. En ze zijn, denk ik, van bijzonder belang voor jou in de geestesgesteldheid waarin je geleidelijk terechtgekomen bent. Weet je, Suzanne, sommige van onze broeders en zusters hebben een soort gelijk gedachtepatroon ontwikkeld. Ze hebben liefde voor Jehovah en willen zijn wil doen, maar ze hebben toegelaten dat ze tijdelijk de volledige betekenis van hun opdracht zijn vergeten, namelijk exclusieve toewijding aan Jehovah. Bij gevolg vervallen ze in een patroon van dienst waarbij ze zichzelf ontzien. Sommigen gaan grif mee in de velddienst als het hun gevraagd wordt en als iemand hen, om zo te zeggen, op sleeptouw neemt. Maar worden ze aan zichzelf overgelaten, dan zijn ze niet al te geregeld. Het zijn niet wat je noemt zelfstarters.
Zelfstarters?
Een zelfstarter zal gaan, wat er ook gebeurt. Hij gaat omdat het een vast patroon is geworden in zijn leven.
Oh.
Een leven van ijverige dienst, van liefde voor God en de naaste. En omdat hij weet dat het Gods wil is.
Denk je dat ik een zelfstarter zou kunnen worden?
Natuurlijk, iedereen kan dat.
Hoe?
Het is eigenlijk heel eenvoudig. Eerst moet je natuurlijk overtuigd zijn in je eigen geest, zoals Jonadab, wiens hart oprecht met dat van Jehu was. Zijn parallel vinden we in de grote scharen die zich enthousiast bij de grotere Jehu Jezus Christus aansluit, in zijn oordeelswerk tegen de valse religie. En dat is niet moeilijk als je je opdracht aan Jehovah weer eens nauwkeurig onder de loep neemt. Voorbeelden van anderen zijn ook aanmoedigend. Je zou een paar van de verwijzingen in de index van wachttorenpublicaties kunnen opzoeken onder kopjes als getuigenis en gelegenheidsgetuigenis. Ze zullen je echt een stimulans geven.
Dat is een goed idee. Ik heb alle aanmoediging nodig die ik kan krijgen.
Goed. Dan ga je ervoor zitten en maak een schema. Een schema dat haalbaar is als je de koninkrijksbelangen op de eerste plaats stelt. Daarna houd je je daar zo nauwgezet mogelijk aan, terwijl je eerlijk tegen jezelf bent. Je houdt aan dat schema vast tot je haast automatisch op die tijden in de velddienst gaat. Na een poosje ga je je nieuwe doeleinden stellen. En bereik je die ook? Dan zul je bemerken dat je met Jehovah's organisatie voorwaarts gaat. En wees ervan verzekerd dat als je je aan God aanbiedt, je zegeningen zult ervaren.
Bedankt broeder Elskamp en broeder Ozinga. Ik waardeer het meer dan ik kan zeggen dat jullie de tijd hebben genomen om het te bezoeken. Het heeft me geholpen te beseffen hoezeer Jehovah zich door middel van zijn organisatie om ons bekommert. En ik voel dat het me heeft aangemoedigd tot ijveriger dienst. Ik weet dat ijver van jullie kant de drijfveer was. Het minste wat ik nu op mijn beurt kan doen, is me oprecht inspannen om jullie raad op te volgen.
We zijn blij dat te horen, Suzanne.
Anderen die we bezocht hebben, hebben in dezelfde geest gereageerd. Het wordt steeds duidelijker. Paulus schreef in Titus 2, vers 11 tot 14, dat degenen die door Christus Jezus bevrijd zijn en gereinigd worden van de wetteloze praktijken van de wereld, werkelijk een volk worden dat ijverig is voor voortreffelijke werken.
Wat een voorbeeld van ijver heeft Jehu ons gegeven. Zijn onmiddellijke bereidheid en de doeltreffendheid waarmee hij zich kweet van zijn taak om als Jehovah's oordeelsvoltrekker op te treden, vormen een schitterende afbeelding van Christus Jezus als de regerende koning in deze tijd van het einde. Het overblijfsel sluit zich enthousiast bij de grotere Jehu, Jezus Christus, aan, in innige harmonie met hem, door de valse religie aan de kaak te stellen. In deze tijd klimmen de leden van de grote scharen, als een passende parallel van Jonadab, geestdriftig in de strijdwagen van Jehovah's zichtbare organisatie. Zij steunen ijverig de grotere Jehu door net als hij geen mededinging ten opzichte van Jehovah te dulden. Ook zij stellen enthousiast alle valse religie met haar huichelarij en onrechtvaardigheid aan de kaak. Dit is geen tijd voor apathie of verslapping. Het doen van Gods wil in deze tijd vereist onvoorwaardelijke ijver van de kant van allen die in innige harmonie zijn met de getrouwe en beleidvolle slaaf en de grotere Jehu. Als u één van hen bent, geef dan gehoor aan de uitnodiging van de grotere Jehu. Geef hem uw hand. Leg evenals hij een vurige ijver voor Jehovah aan de dag.